Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, en daaruit lees ik u voor het derde vers. Filippenzen 3, vers 6, vers 3, daar spreekt het woord van de Heere al dus, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Tot zover. Letten wij op de ware besnijding. De ware besnijding komt uit in het dienen van God in de geest, in het roemen van Christus Jezus en in het niet betrouwen op het vlees. De ware besnijdenis komt uit in het dienen van God in de geest, in het roemen in Christus Jezus, in het niet betrouwen op het vlees. Wij zijn geëindigd de vorige keer met het tweede vers, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Met een woordspeling geeft de apostel dus weer dat wat zich besneden noemt, hij duidt hier blijkbaar op christenen uit de Joden, of leraars uit de Joden die het christelijk geloof hadden beleden, maar die toch niet werkelijk tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. Hij noemt deze versnijding. Het is in zijn oog helemaal geen besnijdenis te noemen. Want wat zouden wij ook betekenen? Wat zou het ook betekenen dat de voorhuid van ons lichaam besneden is? Daar gaat het toch in principe niet om. Hoe groot de betekenis is als oud-testamentisch sacrament. Het was een teken van de zaak waar het om ging. En het was een verzegeling, niet van de mens, maar dat al Gods beloften waarachtig en zeker zijn. Wanneer nu teken en betekenende zaak niet ineenvloeien, wat baat dan een roemen op het teken? Wat baat dan een roemen op water of brood en wijn, als wij missen de zaak waar het eigenlijk om loopt? En we hebben gehoord dat scherpe oordeel van de apostel, dat hij ze honden noemt. En dat hij ze niet erkent als werkelijk christenen. Deze mensen die de gemeente ontroeren en in onrust brengen. Want zij zijn het die een aanslag doen op de ware vrijheid die in Christus is. En zij zijn het die via een omweg de gemeente weer wilde belasten met allerlei geboden, rechten en inzettingen. En die ze van de eenvoud van het geloof in de Heer Jezus Christus wilde brengen tot de onrustgevende dienstbaarheid onder de wet. En we hebben gehoord dat dat, al is dat misschien in een andere vorm, dat dat ook nu nog zo actueel is. Waar zijn wij geboren? Zijn wij geboren, en ik noem dat zo, bij Sinaï of bij Sion? Als we bij Sinaï geboren zijn, dan komt dat altijd weer uit. Dan kunnen wij zeker gelukkig wel, want wij hebben allemaal die boze streken in ons hart, dan kan God ons leren en onderwijzen om ons te brengen bij Sion. Maar daarom kan het toch een hoop rumoer geven. Bijna alle beweging, bijna alle onrust in de kerk, in de gemeente, is terug te brengen tussen, tot de strijd tussen dienstbare en vrije. Tussen Ismaël en tussen Isaac. En wanneer wij daar nu in zitten, geestelijk, persoonlijk, dan komt dat uit. Want dan zijn wij in principe niet anders en niet meer dan stokers. En dan zijn wij beschuldigers van onze naasten. Omdat wij, terwijl ons hart ons getuigt hoe goddeloos wij zijn, het toch niet kunnen laten om nog een schijn van godzaligheid op te richten tegenover de ander. Want ik doe dat niet. En begrijp jij nou dat hij zus of zij zo? Dat moet er altijd bij. Dat venijn. En dan zijn wij ook niet ontdekt. Dan is het nog steeds niet waar in ons leven dat wij voor Gods aangezichten zulke lage, liederlijke sujetten zijn geworden. Anders houden we ons mond. En als we menen iets te mogen zeggen, of te moeten zeggen, dan is dat in zusterlijke of broederlijke liefde tegenover elkaar van, joh, hoe maak jij dit of dat? Dat is dan de praktijk. Maar je zult altijd zien, dat kan nu de Heere God alleen ons maar leren. En ik heb het expres erbij gezegd, ik zeg dat niet vanuit een boekje, maar vanuit de praktijk van mijn eigen leven. Omdat die ellendige fariseer, die leeft in mijn hart. En dan als de Heere God je op je nummer zet en je alles uit handen slaat, dan begin je te glimlachen om je eigen. Maar anders durf het niet. En dan ben je toch bezig uit het verbroken verbond der werken om onrust te maken. En om op allerlei dingen te zien waar de een dit van zegt en de ander dat. Dat heeft uiteraard niets te maken, dat heb ik er ook bij gezegd, met de vrezen des Heren. Alsof wij Gods goede wil aan onze laars kunnen lappen. Dat ook niet. Ganselijk niet. Maar deze geesten bewegen zich op een soort tussenterrein. Het gaat niet rechtstreeks om, gij zult niet stelen of gij zult niet overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet dit of dat. Meestal gaat het daar niet direct om. Het gaat meestal over dat tussenterrein. Waarbij men aan de ene kant bang is, bijvoorbeeld, om het als een openbare zonde voor te stellen. Omdat men eigenlijk voelt, ja, dat kan toch niet. Maar aan de andere kant toch het verspreiden van een zekere, ja, verdenking tegenover elkaar. En dat noemt de apostel nu hondswerk. Dat is terugkeren tot het uitbraaksel. Dat is terugkeren tot de kwade arbeid, zoals de Heer Jezus zegt, gereis stad en land af om één jodengenoot te maken. En als die het is, dan is die 10 keer erger een kind der hel dan gij. Dan is er weer een huichelaar en een fariseer bij. Kijk, en omdat het over zulke belangrijke dingen gaat, daarom misschien dat ik een beetje scherp naar voren kom, maar dat komt, ik voel aan dat het voor de apostel geweest is een zaak van dood of leven. Welke kant gaat het uit met de gemeente? Want al die godzaligheid die deze Joodse christenen tentoonspreiden is toch bedrog. Want in het vervolg blijkt dat als het werkelijk over hun persoonlijke leven gaat, dan deugt er ook niks van. Dan zijn het meer dienaars van zichzelf en van de buik dan van God. Maar daar hebben ze ook een uitweg op gevonden, want dat is de oude mens. Dat oude deel. En zo blijft men in zijn eigen godzaligheid zich bewegen en ondertussen doet men wat men wil. Dat zijn we toch een ongelukkige schepsel. Ach, zelfs met de waarheid draaien wij onszelf de nek om. En we begrijpen het niet. Maar nu gaat hij de andere kant laten zien. En ik haast me om daartoe te komen. Want wij zijn de besnijding. Wij? En jullie zijn helemaal niet besneden. Want de apostel heeft gezegd, dat is niet nodig. Besneden zijn is niet nodig. Er is aan alle bloedstorting een einde gekomen. Er is aan alle slachting een einde gekomen. Er is aan alle werken van het vlees een einde gekomen op Golgotha. Want op Golgotha, daar is het bloed der verzoening gestort. Daar heeft de Heer Jezus Christus zijn dierbaar bloed gegeven, ter voldoening en ter verzoening. En nu had Mozes, die had al getuigd, dat het aankwam op de besnijdenis des harten. En die had gezegd, in Deuteronomium 10, ja, jullie hebben nou wel de besnijdenis, maar besnijd uw hart. Dan kun je natuurlijk een leven lang over blijven tobben. Besnijd uw hart en niet uw kleren. En nogmaals, als we in de banden van de dienstbaarheid zitten, dan wordt dat de opdracht waar we ons leven lang werk over hebben om ons hart te besnijden. Maar de zondaar kan daar toch niet mee uit de weg. Want hij gelooft Gods woord. Eerder kan een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken veranderen, dan dat gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed zou doen. Dat is een afgesneden zaak. Uit die boom kan geen vrucht meer in de eeuwigheid komen. Daar is Mozes ook achter geweest. Want in Deuteronomium 30 zegt hij, de Heere uw God, die zal uw hart besnijden. En die zal het hart van uw zaad besnijden, opdat gij de Heere uw God lief zoudt hebben. Dan zijn wij aan het einde. En nu zegt hij, wij zijn de besnijding. Wat wil dat zeggen? Wij hebben onszelf besneden. Wel nee. Wij hebben die echte besnijdenis, omdat we gedoopt zijn en de doop is in de plaats der besnijdenis gekomen, geloven wij. Maar wij zijn gedoopt en nu zijn wij, nee. Als de apostel hier zegt, want wij zijn de besnijding, dan betekent dat, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Welk woord? De Heere uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad, opdat gij de Heere uw God lief zoudt hebben. We staan hier dus voor een wonder. We worden hier niet geconfronteerd met prestaties van het vlees. Wat zouden zij ook? Het waren heidenen in Filippi. Vervreemd van God en van het burgerschap Israëls. Als hij dus zegt, wij zijn de besnijding, dan bedoelt hij daarmee, God heeft naar ons omgezien. Hij sluit er zichzelf weer in. Hij is zelf ook besneden in het vlees. Dat heeft hem geen nuttigheid gebracht. Maar hij sluit zich in bij die blinde heidenen als onderwerpen voor de genade van God. Voor het werk van de Heilige Geest, de Geest van Christus. En nu heeft hij al het andere weggeschoven, met alle werken des vleeses, met alle vleeselijke heiligheid en heiligmaking, die een mens nog denkt daar te kunnen stellen. En dan roept hij als het ware in een blijde verwondering uit, want wij zijn de besnijding. Je moet er niet eens naar luisteren. Je moet er niet aan ruiken aan al die complimenten die deze mensen naar voren brengen, die kwade arbeiders. Want wij zijn de deelgenoten van zijn gunst. Die gunst heeft God ons heidenen bewezen, opdat we altoos hem zouden vrezen. Zijn wet betrachten, dat wil zeggen de wet des geestes des levens in Christus Jezus, die vrij maakt van de wet der zonde en des doods. O, wat een wonder. Wat een wonder dat hier in vervulling is gegaan wat de dichter van Psalm 117 over de nationale grenzen van Israël heen zag gebeuren. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Daar ziet hij het uitgebreid over de blinde heidenen, want wij zijn de besnijding. De Heere heeft zich met ons bemoeid. Hij heeft omgezien naar die naar hem niet omzagen. Dat is al een stuk van waarachtige verootmoediging. Wanneer de Heilige Geest dat schenkt in onze harten. Want wij zijn de besnijding, dat betekent niet wij dit, wij dat. Maar dat betekent, broeders, wat een eeuwig wonder dat God in zijn genade naar ons heeft omgezien. Want wij hebben niks gedaan dan de schuld alleen maar vergroot. Wij wandelden naar de boze begeerte van ons goddeloze hart. Wij wandelden in een overdadige uitgieting van ongerechtigheden. Maar wij zijn de besnijding. Dat heeft God gedaan. Uit vrije goedheid was hij ons een vriendelijk beschermer en hij heeft aan ellendigen het land gegeven. O, daarom, dit is niet met je naamkaartje gooien, maar dit is als het ware zeggen, ja, God heeft aan mij gedacht, God heeft aan zijn genade gedacht, hij heeft ons in ontferming willen aanzien. Dus broeders, je voelt je misschien wel wegschrompelen, als je al die complimenten van die leraars hoort, wil die zeggen. Hier een weinig, daar een weinig. Met allerlei dingetjes zijn ze bezig, terwijl ze hun eigen goddeloze hart geen eens kennen. En daarbij laten ze zich nog voorstaan dat zij dan in ieder geval toch echte Joden zijn en het teken van hun Jood zijn in de besnijdenis hebben ontvangen. Daar kunnen ze nou wel denken, zegt de apostel, maar er is niks van aan. Het stelt allemaal niks voor. Het is verschrikkelijk, want wij zijn de besnijding. Wij, nog eens wij. O, kun je begrijpen dat de reine leer der zaligheid, waar alle roem is uitgesloten, dat dat zo'n verzet oproept. Dat de mens daar eigenlijk niet heen wil, niet aan wil. Dat hij zegt, ja, jullie kunnen nog wel een plekje krijgen, jullie zijn erbij, als je een klein beetje onder onze vleugels wegkruipt en je laat ons een beetje over jullie moederen en vaderen, nou dan kunnen jullie er nog wel bij. En nou schrijft die man, helemaal niet. Helemaal niet. Zij horen er niet bij. Doe ze zo gauw mogelijk weg. Het hoort er helemaal niet bij. Want wij zijn de besnijding. Wij. Ja, dan is het te verstaan. Dat al wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat steekt de stekels uit. Omdat als het werkelijk gaat over genade en over ontferming, over zondaren die niets hebben, daar wil de mens niet van weten. Wij zijn de besnijding, wij, die God in de geest dienen. De besnijding is dus datgene dat God in de geest dient. Dat is het eerste zinsdeel, het is ook onze eerste gedachte. God in de geest dienen, wat is dat? Je kan dat op verschillende manieren lezen. De gangbare verklaring is dat wij die God dienen door de geest, door de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest God dienen. Omdat de Heilige Geest uiteindelijk de ene werkzame kracht, ja, God zelf is. Je kan het ook met een kleine letter lezen, dat zijn er ook die dat doen, kanttekeningen geven dat ook aan. Dat wil zeggen, die God dienen, niet met een stroom van uitwendige dingetjes, maar naar de geest, naar de inwendige mens. Zoals de apostel dat noemt, de inwendige mens. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dus de ure komt en is nu dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Met andere woorden, de dienst des Heren, het werk des Heren is een geestelijke dienst. Die haar centrum heeft in de geest. En niet in het uitwendige, zoals een besnijdenis of wat de mens dan ook meent te moeten doen of laten. Maar de handschriften die geven dat ook weer, die verschillen. God door de geest dienen zijn de verschillende. En de meesten houden dat voor echt. En dat kan ook wel hoor. En enkele hebben dan God in de geest dienen. En dan of met hoofdletter of met kleine letter. In de geest. Bedoelt men dan meestal met kleine letter geest. Hè, dus geestelijk. Niet direct puur zichtbaar veruitwendigd. Zoals de Joodse godsdienst. Maar ik wilde dit toch graag zo letterlijk lezen zoals het in onze oude Statenvertaler staat. Waarom? Voor mij persoonlijk is dit echt hier noodzaak. Dat we dat letterlijk nemen. Weet je waarom? De Heere God, de apostel heeft ons hier voorgesteld door de Heilige Geest. Twee levenscentra. Twee krachtbronnen. Het een is geen krachtbron hoor, maar ik noem het nou maar even zo. Het is of het putten uit het vlees. En daar zit een machtige stuwing achter. Het putten uit het doe dat en leef. Het putten uit de Sinaï. Dat is dan de accu die ons drijven bepaalt. En daar heeft de apostel van gezegd, dat is versnijding, dat is kwade arbeid, dat is honds. Dat is dus dat, die krachtbron, die accu, die wij zelf zijn. Nou, dan kom je overal terecht en nergens. Maar niet bij de Heere. Want uiteindelijk, wat kan de mens het ontzettend ver brengen? Wat kunnen wij het ver brengen met onze inbeelding? Je zou het haast geloven. Dat we zo ernstig, dat we zo netjes, dat we zo conscientieus zijn. En misschien zijn we het nog wel ook. Paulus was het wel geweest. Heel conscientieus. Maar ook dat heeft hij als drek naast zich neergelegd. Om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Maar meestal is het niet zo echt. En niet zo waar. Wij zijn de besnijding die God in de geest noemen. Nou is er nog een krachtbron. Eigenlijk is dat de enige krachtbron. Maar die ligt op het terrein van de geest. En met name de geest van Christus. Die Christus verheerlijkt. En die het uit het zijne neemt om het ons te schenken. En dat bedoelt hier ongetwijfeld de apostel. Als die toch zegt in onze vertaling, God in de geest dienen. Dat wil zeggen, onze hulp is van die Heilige Geest, waarvan Jezus sprak. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Daar de Heer Jezus van sprak, die zal u in alle waarheid leiden in de geest. Omdat wij niet meer in onze geest terecht kunnen, een kleine letter. Laat staan dat we in ons vlees terecht kunnen. We kunnen nergens in terecht. Lichaam en ziel, vlees en geest zijn samen vleeselijk. Zijn samen het lichaam des doods. Dat is die hele status van die oude Adam waarin wij ons krachtens onze eerste geboorte bevinden. En nou het dienen van God. God in de geest. Dat is het dienen van God in die Heilige Geest. Hij is de krachtbron. Aan hem bedelen wij, schenk mij uw lieve geest. Open onze ogen. En dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht betrachten, dag aan dag. Die Heilige Geest die doet de nevels opklaren, dat we de wonderen mogen zien en eren, die zich alom in het woord van God openbaren, in de geest. Onze hulp is dus, nee, ons zijn, ik ga nog een stap verder, ons bestaan, maar dan het Christus bestaan en het christelijk bestaan, dat is in de geest. In de geest van de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, daarin dienen wij de Heer. Hoe zou het ook anders kunnen? Want heeft de geest van Christus lust tot nijdigheid? Vanwaar, zegt Jacobus, komen krijgen en vechterijen? Is dat van de geest van Christus? Ja. Wel nee. De geest van Christus heeft niet anders lust dan om Christus te verheerlijken. En om ons Christus aan te trekken als die nieuwe mens die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Voel je nou dus het verschil? Kwade arbeiders, het centrum van de kracht ligt in de mens, in zijn eigen geest, in zijn goddeloosheid of in zijn godzaligheid. In zijn niet zo nauw kijken of in zijn vromigheid. Maar van dat alles is het centrum in de mens. Daar put hij zijn krachten uit. Maar nou zegt de apostel, bij de ware besnijding is het zo, dan dienen we God in de geest, want wij zijn uitgediend. Wij hebben het land geen behoudenis aangedaan. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. En de inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Een ontzettende waarheid, een ontzettende les in het leven van een mens. Om dat te aanvaarden. om op die manier van de planken te verdwijnen, als een uitgediend mens die het niet kan, die op alle mogelijke manieren, misschien op evangelische en op wettische manieren, het nog geprobeerd heeft op de een of andere wijze God te dienen, maar die erachter komt dat hij toch een dienaar is van zichzelf en van alles wat God mishaagt. Ach ja, je zult zeggen, begrepen die mensen dat nou allemaal? Nou, dat zou wel net zijn als met ons. Dat we het zo hard nodig hebben om het elke keer opnieuw weer bij bepaald te worden en bijgebracht te worden. Want omdat die eigen krachtbron, het vlees, zo dichtbij is, kiezen wij meestal de makkelijkste weg. Ja, het is niet de makkelijkste weg, maar voor het vlees de makkelijkste weg. De kortste weg. Maar daarom verkondigt de apostel het ook, die God in de geest dienen, uitgediend. Mijn geest is verdorven. Mijn geest wordt uitgeblust. Mijn geest kan nou nog niet één gedachtetje denken dat gode kan behagen. Mijn geest wil graag een vroom voorbeeld geven, een vrome indruk maken. Maar het is alles bedrog. Beter zou het dan nog zijn om te getuigen des nachts, is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. Onze geest. Zoals wij dat dan interpreteren. Nee, zegt de apostel, wij die God in de geest dienen. Wij die in de Heilige Geest geloven en hem aanroepen om zijn hulp. Opdat hij onze verdorven geest levend maken in zijn genade. Dat hij onze geest doet ademhalen buiten ons eigen bestaan. In het bestaan van Christus, de Heer Jezus. Wat een schone uitspraak. Wij die God in de geest dienen. Als niets hebbende, zegt de apostel. En nochtans alles bezittende. We hebben niet. Kun je nou ook begrijpen? Dat daar tegenover staat nou de menselijke goddienst. Dat er niks akeliger is dan godsdienst. Onze dienst aan God. Onze, ik noem het wel eens in mijn hart, onze grote verkleedpartij. Zoals de kinderen. Nou, voor de kinderen is het leuk. Als je dat ziet op school, de een is een zeerover en de ander is weer wat anders, een kloon. En dan zeg je, aardig voor die kinderen. Beetje gesminkt en een neus en een zwarte hoed op. Maar voor ons grote mens is het eigenlijk bedroevend. Bedroevend. Daarom is dit zo waar. Dit is alleen echt. Die God in de geest dienen. Wat verandert. Ja, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Staat er. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Daar gaat het om. Dat moet je eens lezen. Dat stukje in het verband en in de betekenis waarin het voorkomt, dan denken wij, als ze daar een witte jas, dan doen wij een zwarte. En als we een zwarte doen, doen wij een witte, maar het heeft er allemaal niks mee te maken. Dat is juist wereldgelijkvormig. Dat is wereldgelijkvormig. Dan hebben we hetzelfde principe als de wereld. Dat zijn ook van die kudde dieren. Net als wij allemaal trouwens, hoor. Maar die doen allemaal hetzelfde. En als wij nou ook zo gezegd die kant uitgaan, dan zijn we wereldgelijkvormig. Als wij denken, ik ben bekeerd, ik moet een zwart stropje, of ik moet dit, of ik moet dat. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. En dat is de Heilige Geest in ons, die ons gemoed richt op hem, die alleen onze gerechtigheid is en die alleen onze heiligheid en onze verwachting is tot in eeuwigheid. Want wij hebben het niet. En als we doodgaan, hebben we het helemaal niet. Dan staan we er buiten. Maar in Christus Jezus binnen. He, ja, je zou denken, ik hoop dat je de smaak ook van te pakken mag krijgen in je leven. En dat je niet allemaal zit te denken, ja, ho is. En gaat dat nou wel, en dit en dat. Want heus, aan de geest van Christus mag ik overlaten hoe het gaat. Wie is zo getrouw als sterk? Wie bestraft ons en die leert ons en die verootmoedigt ons en die leidt ons? Die geest. En die op zijn geest en op zijn hart vertrouwt. Zijn eigen hart, die is een zot. En vervloekt, zegt Jeremia, is de mens die vlees tot zijn arm stelt en wiens vertrouwen niet is, de Heere, Heere. Die God in de geest dienen. Wat is nog meer de besnijdenis? En in Christus Jezus roemen. Ja, dat hoort bij elkaar. Zou je anders de Heilige Geest voor kunnen stellen dan die lieve geest die Christus verheerlijkt? Wie maakt hem dierbaar? U dan die gelooft, is hij dierbaar door de Heilige Geest. Anders komt een mens komt nergens toe. Een mens heeft niets. Alles is van de verkeerde kant wat bij hem vandaan komt. Maar nou, wat die Heilige Geest doet, is in Christus Jezus roemen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods wordt uitgestort in onze harten. Dat is het grootste begerenswaardige. In Christus Jezus roemen. De een roemt in dit, heb ik verleden week aangehaald. De ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. Wij weten alleen van wat hij voor ons deed. Hoe hij voor ons streed. Hoe hij voor ons leed. Ja, en anders krijgt de Heer Jezus ook nog wel een plekje. Al naar onze godsdienstige geaardheid. Een grote plek, of een klein plekje, of een plekje in het midden, of helemaal achteraan. Maar van al die bewegingen geldt, dat doen wij. Wij zetten Christus in het middelpunt als het ons uitkomt. En als het ons niet uitkomt, omdat er te veel over Christus gepraat wordt, dan noemen we zijn dierbare naam helemaal haast niet meer. Maar dit doet de geest. Dit doet de Heilige Geest. Die trekt ons mee op het spoor. Lof zij het Lam, dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft gereinigd. O de lof van de Heer Jezus, daar herkent nou de zondaar. Huichelaar niet, die kan de Heer Jezus loven. En prijzen, zeggen, ja, laten we maar dit, en we moeten zus, we moeten zo, wij moeten niets. Wij geloven wel, dat als het over moeten gaat, dat wij allemaal voor eeuwig buitengesloten zouden moeten zijn. Van Gods gunst verlaten. Maar toch weten wij het als we dit geloven, wat het betekent. Om te roemen in Christus Jezus. En zo gaat het nou ook in het leven van arme zondaar als er wat is. Dan kan het zijn dat die geest van Christus, ach die begint zo kinderlijk eenvoudig in het verborgen de Heer Jezus te prijzen. Het kan ook in het openbaar soms, hè, maar vaak in het verborgen. vriendelijk dank, lieve, allerliefste zaligmaker. Dat u zo'n kreng, zo'n vagebond, zo'n ellendeling, zo'n vuile zondaar, dat u die nou naar die Heer Jezus Christus toe brengt. En dat u een lof op zijn onreine lippen legt. En die onreine lippen verzoend hebt met een kool van het altaar. Ik kan het niet begrijpen, Heer Jezus, maar ik hoop eenmaal eeuwig u altijd en al de dag te mogen prijzen. En te verheerlijken en groot te maken. Dat is hun eten en drinken. En als ze denken aan nood en dood en aan ziekte en lijden, dan denken ze, ach, als die Heer Jezus er maar bij mag zijn, dat ik een oog mag krijgen op de Heer Jezus, dan is het goed. Een oog des geloofs. En geef alstublieft, Heer Jezus Christus, als ik niks zie en ik voel niet niks, dat ik dan niet in die vleeselijke paniek en wanhoop verzinken, maar dat ik wederstand mag doen tegen de duivel en de hel en tegen alles, en dat ik vrijmoedig mag zeggen, Hij is mijn hoop. Hij is mijn verwachting. Hij is mijn zaligmaker. Want u hebt toch gezegd dat wij niet door aanschouwen, maar door het geloof zullen leven. En uw knecht heeft gezegd dat hij nu door een spiegel in een duistere reden ziet. Maar toch, Heer Jezus, ik geloof dat gij zijt de Christus, de vorst der aarde, u bent alle hulde waardig. Zo wil de Satan, die wil ons alle blijdschap roven. Hij wil het zo maken dat we kwade gedachten gaan koesteren van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus Christus in plaats van ontfermer de rechter is. Zo is ook bij de Roomse. Maria is koningin van de hemel en medemiddelares, maar de Heer Jezus Christus is in de Roomse theologie door de eeuwen heen, hoe langer hoe meer, de rechter geworden. Daar kunnen we niet bij terecht. Dan moeten we bij Maria zijn. Die staat dichter bij ons. Maar zo probeert de duivel nog. En weet je wat hij dan doet, hè? Dan komt hij met je zonde, met je afwijkingen. En dan zegt hij, daar komt hij nou. Nou zal hij je verdoemen, nou zal hij zeggen, jij die niet gewild hebt dat ik koning over je zijn zou, sla ze dood. En dan kan het hart in één krimpen van schrik. Maar hij zegt niet, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij zegt niet, wie is slecht, hij keerde zich herwaarts. Tot u, o mannen, roep ik, kom, eet van het brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Dat doet de Heilige Geest. Maar die boze geest, die liegt. En die wil ons doen wanhopen. En het liefst zou die ons achter elkaar de dood injagen. Zonder en buiten de Heer Jezus Christus. Maar je moet hem geen gelijk geven. De welke doet wederstand. Kunnen wij dat dan? Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roepen. Die naam heeft al een slechte uitwerking op de Satan. De naam Christus Jezus, de gezalfde zaligmaker. Soms gaat hij daarop. En weet je wat ook soms heel goed helpt? Om te zingen, gelooft zij God. Die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welzijn waakt. En looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Dat komt op de duivel zijn oren zo slecht over, dat hij de vlucht neemt. Menigmaal. Het is geen automatisme, maar je kan het proberen. Je weet het maar niet. Want de Heere in de hemel is zo groot. En hij slaat toch zijn oog op die nederig knielen. Die moeten zeggen, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Waar moeten wij nou in roemen? Zeg nou zelf. Er is toch niets om te roemen. Wat dat betreft, als je nou over het klagen praat, dan zou je zeggen, dan is er wel wat te klagen. Over je eigen. Maar over de Heere ook niet. Voor de Heere is alleen de roem en de lof en de prijs tot in alle eeuwigheid. Dus de ware besnijdenis is in de tweede plaats het roemen in de Heer Jezus Christus. Let wel, er staat hier ook weer en in Christus Jezus roemen. We zouden het beter kunnen begrijpen als er nou stond en door Christus Jezus roemen. Met andere woorden, ik krijg van de Heer Jezus Christus kracht om te roemen. Maar dan kun je nog alle kanten mee uit. Want dan kun je roemen dat je zo'n zeldzaam mens bent en dat je zo goed bekeerd bent en dat je dit bent en dat bent. En dan zeg je erbij, ja, door Jezus Christus. Ja, maar dat is toch gevaarlijk. Dat is een verkeerd accent. Maar dit kan geen twee kanten uit. En in Christus Jezus roemen. Dus er bestaat eigenlijk maar één roem hier op aarde. Die goed is. En dat is de roem. Hij alleen. Jezus Christus de gekruisigde en de opgestane Heere is onze enige roem. Dat mag je wel eens meer doen dan. Ja, nou ja. Dat weet ik wel. Dat zeggen ze bij mij ook. En het is waar ook. Het is waar. We mogen ons er niet door uit het veld der genade laten slaan. Door zulke tegenwerpingen. Maar voor het aangezicht van de Heere kent ieder hart een bittere smart. En klaagt hij zichzelf bij de Heere aan. En zegt hij, ach lieve Heere, zo'n ongeluk ben ik nou. Ben ik me daar bezig en daar bezig en daar bezig. Alles is bezig met dienen, dienen en nog eens dienen en roemen. Maar ik kan niet komen tot uw lof. Vergeef me mijn schromelijke schuld en mijn dwaas. En helpt u me. Helpt u me alstublieft. Neemt u me mee en onder uw hoede. In de derde plaats, zij betrouwen niet in het vlees. Daar heb je nou de tegenkant in. Ik zei straks van dat centrum, hè, van kracht. Waar put de mens nou zijn kracht uit? Nou ja, uit het vlees. Uit het vlees. En waar put de Heere de kracht uit? Uit de geest. Wie is de krachtbron? Nou, zegt de apostel, het is er onlosmakelijk verbonden als deze twee zaken aan de orde zijn, God in de geest dienen, in Christus Jezus roemen, dan betrouwen we ook vanzelfsprekend niet op het vlees. Want dan kom je bedrogen mee uit. Vlees en bloed kan God niet behagen en beërft het koninkrijk niet en het is ons niet nut. Wat is dat dan in het vlees betrouwen? Betekent dat je je betrouwen zet op allerlei goddeloze dingen? Nou, Ik denk dat wij daar ons betrouwen niet zo gauw op zetten. Want dat we dan allemaal wel weten dat God zich vertoornt over onze ongerechtigheden en dat ze een scheiding maken tussen de Heeren en ons. Dus je moet dat niet zo grof zinnelijk uitleggen van die mens die op zijn goddeloosheid vertrouwt en die mens die in zijn boze daden, en daar stelt hij dan zijn vertrouwen op. Het hoort er ook wel bij, maar het is met recht, het hoort erbij. Maar dit is veel gevaarlijker, veel intenser. Want in het vlees vertrouwen betekent hier, je moet niet vergeten, dat de apostel ziet hier als achtergrond de Joodse prediking, de Joodse religie, de Joodse theologie, ook van zijn dagen. En dat was bij alle godsdienstigheid, zwaarder of lichter, toch alleen maar een betrouwen in het vlees. Toch maar een blijven haken en hangen in jezelf. Misschien wel mooi. Misschien wel met tranen. Misschien wel met allerlei bewegingen, want de mens is net zo'n Baal-dienaar. Hij snijdt zich met messen. Heere, hoor me. Zie mijn moeite toch eens aan. Kijk eens hoe dit en hoe dat is. Maar je kunt niet in het vlees betrouwen. In het vlees komen wij om. Dat is een rietstaf die onze hand doorboort. Wat is het in het vlees trouwens? Nou, vandaag is het aardig gegaan. Ik hoop dat morgen nog een beetje beter gaat. Hoezo? Dat is jouw schijnheiligheid. Want het is vandaag helemaal niet gegaan. Dat is je oordeel, je vleeselijk oordeel, dat zegt dat. Aardig gegaan. Ik heb vandaag niet dit gedaan en gisteren heb ik nog meer, toen ben ik nog zus of zo. Het heeft allemaal niks te betekenen. Niet in het vlees betrouwen, dat wil zeggen, en dat is een les. Ach, Heere, leer mij uw inzettingen. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Gij zijt de God mijn zeils, u verwacht ik de ganse dag. Dat mogen we hier wel bijvragen. Want anders is alle vertrouwen op het vlees. Dat het nog eens bekeerd of nog beter bekeerd en nog eens gerechtvaardigd mag worden. En nog eens wat meer geloof. En dan zeggen we, ach Heere, vermeerder me toch het geloof. Alsjeblieft, zijn we zulke hoogmoedige, grenzeloze, dwaze schepselen. Zeg ja, kostelijk gebed, vermeerder ons het geloof. Maar we gaan de inbeelding des harten te boven. Indien gij een geloof had als een mosterdzaadje. De Heer Jezus zegt, jullie zitten veel te hoog, jongens. Met die gedachte. Vermeerder ons. Want een klein kruimeltje geloof, dat is genoeg, dat is alles. Dat strekt zich uit naar God in Christus. Maar zo is dan vlees bezig. Met de mooiste woorden. Maar je kunt er niets van de baan. Het is alles wind waar zich ons hart mee streelt. Nou, niet in het vlees betrouwen. Ja, maar. Nou, ik zou zeggen, dan moet je dat niet doen. Dan moet je het niet doen. Dat staat er toch? Niet in het vlees betrouwen. Want kijk, je kan natuurlijk wel zeggen, ja, maar allerlei bedenkingen, daar schiet je niks mee op. Dan moet je zeggen, heren, ik ben zo dom, ik begrijp er totaal niks van. Ik heb geen mensenverstand. Wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Dat zeggen we niet zo gauw. Hardop wel, maar stilletjes niet. Hardop doen we het om onze degelijkheid te laten horen. Maar stilletjes zeggen we het in die ootmoedige erkentenis, ik begrijp het niet. Nou, dus u ziet, de heren, die laat het licht opgaan. In onze harten. Dat doet de Heer. En de Heer laat ons zuiver zien. Het vlees betrouw. Weet je wat het vlees waard is? Dat betekent ik hoor. Dat betekent niet die hand.
Daar hoef je helemaal niet op te vertrouwen. Daar hoef je helemaal niet op te vertrouwen, want dat het is niks. Er hoeft maar iets mis te zijn of we lopen te kuperen van de pijn en we kunnen niet dit, we kunnen, dat is allemaal niks. Maar vlees betekent hier die hele mens. Dat is het lichaam. Dat betekent zoals die uit Adam is. Daar kun je niet op vertrouwen. Een heel mens niet. Ja, maar... Ja, er is er nog wel wat anders. Ja, er is zeker wat anders. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is alles. Hij is alles. Weet je hoe het met vlees afgelopen is? Dan moet je naar Golgotha kijken, waar de Heer Jezus Christus van God verlaten is, gekruisigd, ter helle gevaren, begraven, ter stoppen. Dat is al afgelopen. Hoe kun je daar nou op vertrouwen? Op vlees. Dat zulk een oordeel waardig was. Maar hij is opgestaan in heerlijkheid. En zo is het vlees, die oude mens, uit het midden weggedaan. Daarom zegt diezelfde apostel, houd het ervoor, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Ja, maar ik voel me toch nou niet zo gekruisigd en zo uit de weg gedaan. Houd het ervoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt, dat zegt God en het geloof beaamt het. Nou, van de rest hoef ik niet veel te zeggen. Want Paulus zegt, als het daarover loopt, dan kan ik ook nog wel eens wat zeggen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Ik zou het liefst zo weergeven, daar is weer verschil van mening over hebben. Ik zou het liefst zo weergeven. Broeders, ik heb dat ook gehad. Dat ik in het vlees betrouwde. En als ik je daar een staaltje van wil laten horen, nou, dan bestaat er een grote kans dat ik ver boven die joods-christelijke leraars uitsteek. En dan gaat hij eens even opsommen wat hij allemaal is. Een echte Hebreeër uit de besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, de stam van Benjamin. Benjamin, schoon klein, hij mocht regeren. Een Hebreeër uit de Hebreeër. Na de indeling in dat godsdienstige leven, wettische leven, een fariseer, dat betekent zeer nauwgezet. Niet zomaar een meelopertje, maar een ijver, naar de ijver een vervolger van de gemeente en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Tenminste, zoals wij die wet uitleggen. En Paulus en die mannen in die dagen, zoals ze dat uitleggen, onberispelijk. Paulus zegt nou, broeders, als we daar nou mee konden leven en sterven, dan zou ik mijn oude pakje weer gauw opzoeken. Dan zou ik zeggen, jongens, ik ben jullie allemaal voorbij gestreefd. Want zo ernstig als ik het gedaan heb, en wat ik allemaal te beurt gevallen ben, in besnijdenis en afkomst en noem maar op, dan ben ik een heel eind op weg naar de hemel. Dus wil de apostel Paulus zeggen, begrijp je me niet? Wat die lui naar voren brengen. Als het daarover loopt, dan kan ik ze nog wel wat anders vertellen. Maar ik kijk er niet meer naar om. Want ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Amen.